Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de politieke podcast van de Volkskrant, waarin we wekelijks doornemen wat er in Den Haag gebeurd is. En ook een beetje in Europa en alles wat er met Den Haag te maken heeft. En dat doen we vertrouwd in de kamer van Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant, onze gast hier, die dan ook aan het hoofd van de tafel zit. En tegenover me zit Shaila Sital Singh. Hallo Shaila.
Hallo.
Ja, we hebben altijd een beetje last van de winter, Shaila. Dus we zitten nu op een moeilijk punt, maar we slepen elkaar er doorheen. Hè?
Het kan misschien alleen maar beter worden.
Ik kan me niet voorstellen dat het nog erger wordt. Ja, ik heb jullie net vertrouwenwekkend gezegd. Ik ben aanstaande zondag jarig en de 29e januari. En dat voelt voor mij altijd als het diepste punt. Dus daarna vinden we de weg omhoog. Maar hier zitten in dit gezelschap, Shaila, dat mondt er toch altijd wel weer op.
Een enorme boost.
Ja, met aan de telefoon Raoul Dupré, PSV-supporter. Ik ben Ajax-supporter. Nou goed, tot zover alle positieve berichten, Raoul. Waar zit je? Zit je in Brabant of zit je in Den Haag?
Nee, in Brabant.
Oh, je zit in Brabant, oké. Okay. Ja. Nou, goed dat je er bent. We gaan het hebben zometeen over de asielcrisis, waar we volgens Erik van den Burg middenin zitten. We gaan het hebben over Piet Adema, die toch weer wonderlijke tournures vertoont. De verkiezingen beginnen er nu toch echt hard aan te komen. Nou, hoe zien de verkiezingsposters eruit? Dat gaan we even bespreken. Nou, eentje in ieder geval. En toch wel opmerkelijk deze week. Het felle optreden naar aanleiding van, of eigenlijk ja, vooruitlopend op de protesten van Extinction Rebellion. Er werden allemaal actievoerders van hun bed gelicht en gearresteerd. Heb je ooit zoiets meegemaakt, Shaila, in Nederland? Dat er een protest was aangekondigd en dat er daar al op werd ingegrepen?
Niet op deze schaal. Kijk, ze zijn opgepakt, preventief gearresteerd wegens opruiing. Omdat ze hebben opgeroepen om zaterdag morgenochtend de A12 bij Den Haag te blokkeren. Het klinkt als snelweg, hè, maar het is als je al de stad in bent, hè, dat stukje wat ze van de Utrechtse baan. En het is wel eerder voorgekomen, volgens mij bij de avondklokrellen. Dat toen, als dan op sociale media weer werd opgeroepen van nou, we gaan weer ergens ruiten ingooien.
Ja.
Dat er preventief jongens zijn opgepakt. En het is wel vaker gebeurd als mensen op social media de intentie uitspraken om iets te doen wat mogelijk crimineel was. Of hoe zeg je dat, mogelijk verboden was. Dat die wel werden opgepakt. Dus zeg maar, het begrip opruiming wordt wel vaker ingezet.
Ja.
Maar ik vind dit wel vrij fors.
Ja, in die tijd van die avondklok was er natuurlijk ook een soort noodtoestand. Maar toch een soort van noodtoestand afgeroepen. En in die fase zijn we op dit moment niet.
Ja, en of je dit opruiming moet noemen, vind ik ook nog een ingewikkelde.
Ja.
Ja, het is een juridische term. En dat dient ook een kort geding, as we speak.
Ja.
Dus dat
nu
zal,
op dit moment? Het is nu bijna 10:30.
Volgens mij op dit moment ongeveer. Dus dat zal een rechter allemaal moeten uitmaken of je zo'n term kan gebruiken. Maar ik vraag me af wat er opruiend is aan oproepen om een stukje weg te blokkeren. We hebben het vaker gezien dat de wegen zijn geblokkeerd. Het is gebeurd in Friesland om een Zwarte Piet demonstratie tegen te houden. Er is een afrit geblokkeerd bij Staphorst. Er was ook een Zwarte Piet demonstratie. We hebben natuurlijk de beroemde trekkers gezien die de wegen hebben geblokkeerd. Dus het is een actiemiddel wat vaker wordt gebruikt.
Ja, wat is daar precies opruimend aan? En vanuit de wat progressieve hoek wordt er dan altijd gezegd, Raoul, van tegen de Zwarte Piet demonstranten en de boeren wordt veel minder hard opgetreden dan tegen mensen die tegen Zwarte Piet zijn of die voor het klimaat demonstreren. Hebben ze daar een beetje een punt?
Nou, het is in elk geval het overdenken waard, geloof ik. Maar ik worstel hier zelf al wel nu al 24 uur mee. Een paar dingen. Om te beginnen viel het mij gisteren op dat iedereen, inclusief zo'n beetje de hele Tweede Kamer, een mening had over die arrestatie van die mensen. Zowel voor als tegenstanders. Terwijl volgens mij niemand precies weet op grond waarvan zij zijn van hun bed zijn gelicht.
Ja.
is dat inderdaad alleen maar het oproepen tot een demonstratie? Of hebben ze ook de opgeroepen om geweld te gebruiken tegen politie of hulpverleners? Ik weet dit ook niet, hè? Maar volgens mij maakt het nog wel verschil, zeg maar. Of het proportioneel is of niet. En volgens mij zien we hier verder vooral ook politie en justitie die met name in Den Haag. Want het is wel goed om te beseffen dat dat stukje A12 waar het over gaat. Dat is inderdaad het einde waar de A12 Den Haag binnen gaat. De Maliebaan. En daar ligt de Tweede Kamer tegenwoordig naast. Hè? Volgens mij is het ook de bedoeling om dat daar bij de Tweede Kamer te gaan doen. En rond die Tweede Kamer staan politie en justitie sinds een paar jaar echt op scherp. Omdat er natuurlijk hele vervelende incidenten zijn geweest. Met intimidatie van volksvertegenwoordigers, ministers. Waarmee ik nog steeds niet wil weten of dit wel of niet terecht is. Maar ik denk dat dat wel een verklaring is voor dit machtsvertoon in elk geval dat we hier zien. Er wordt weinig getolereerd meer in Den Haag. Overigens, in Den Haag ook jegens de boeren. Want het is niet voor niks dat er in Den Haag al een hele tijd geen boerenprotesten meer zijn geweest. Want het wordt ze daar wel echt gewoon onmogelijk gemaakt.
Ja, precies. Dus
Als er ergens iemand suggereert, we gaan naar Den Haag, dan de volgende dag kan ik de stad niet meer in, omdat de hele stad vol staat met roadblocks en barrières en legertrucs waarmee je wegen worden afgesloten en zo. Dus in Den Haag is wel een soort zero tolerance ontstaan. In elk geval ten aanzien van demonstraties op plekken waar de gemeente ze niet wil hebben. Want op het Malieveld en zo kun je natuurlijk gewoon over het algemeen nog steeds wel terecht. Maar je ziet natuurlijk ook in toenemende mate een trend dat demonstranten van allerlei aard niet meer genoegen nemen met we gaan demonstreren op het Malieveld.
Ja.
Want, en dat snap ik op zich ook wel weer. Want het is natuurlijk ook wel een beetje, dan komt de Tweede Kamercommissie je toespreken en zeggen dat ze achter je staan en zo. En verder hoor je er vaak niet meer zoveel van natuurlijk.
Nee, het is een beetje een dood middel geworden. Demonstreren op het Malieveld.
Ja. Ja, dus de demonstranten zoeken naar andere manieren en willen echt op een bepaalde manier toch even ontwrichtend zijn.
Ja, en het zou kunnen, zeg jij, dat het niet zozeer gaat om het blokkeren van een weg, maar het blokkeren van deze specifieke weg, waar ze nou eenmaal nogal streng op zijn, die is deze. Dan nog is het natuurlijk zo zoals je zegt, als de boeren iets aankondigen in Den Haag, dan komen de roadblocks en dan zorgen ze dat niet gebeurt, dat blokkeren van die weg. Maar hier werden daadwerkelijk mensen van hun bed gelicht en die werden thuis opgezocht. Dat is natuurlijk wel een vrij straf middel, Pieter.
Ja, ik vind het wonderlijk. Ik vind het woord opruiing suggereert voor mij ook dat je mensen tegen andere mensen opzet. Dan denk ik niet meteen aan een oproep om op een snelweg te gaan zitten. Dat vind ik het woord opruiing een beetje ongepast. Maar goed, Raoul heeft gelijk. We weten nog niet precies wat ze rond hebben gestuurd. Maar het lijkt er toch op. De politie worstelt hiermee, hè, dat die demonstraties een ander karakter krijgen. Dat niemand meer naar het Malieveld gaat, maar iedereen wil grotere ontwrichting en schade veroorzaken. Want dat is de enige manier tegenwoordig om
nog
gehoord te worden.
Krijgen.
Dus je ziet de politie.
Ja, je moet ook een beetje instaveehigs doen.
Ja, dus je ziet de politie daarmee worstelen. Hoe moeten we ons daartoe verhouden? Bij de boeren liet ze aanvankelijk te veel lopen. Maar ik denk inmiddels hebben ze daar ook wel een soort aanpak. Bij Extinction Rebellion zijn ze vanaf het begin af aan vrij ferm geweest. Hè? Gewoon ook wel vrij, met vrij veel kracht werden die elke keer verwijderd zodra die op een kruispunt gingen zitten. Nou, dit is weer een stap verder. Nou, je merkt ook aan de reactie dat dit heel onverstandig is geweest, want het werkt escalerend. Hè? Ja. Want nu gaan al die organisaties meteen zeggen, oh, als we zo gaan beginnen, gaan wij ook op de A12 zitten. Ja. De Fietsersbond.
Ik denk dat ze nu ook Oxfam nog meer BN'ers zich erbij aansluiten.
Ja, dus dan heb je het niet goed gedaan. Dat kun je sowieso constateren.
In ieder geval marketingtechnisch.
Dus ik zie wel dat ze worstelen en het is moeilijk. Want hoe kan je dat tegengaan? Want zij hebben zoiets van, we moeten dit voorkomen, want er wordt zomaar een snelweg geblokkeerd. Dat kunnen we in Nederland toch niet toestaan. Want als we dit toestaan, dan gaan ze volgende keer dit enzovoort. Je kan best voorstellen dat die politie denkt van, we moeten dit gewoon dit keer zien te voorkomen. Dit moet stoppen, deze escalatieladder. Want zolang het wordt beloond, deze vorm van actie voeren, Ja, dan kan je terecht bang zijn dat het steeds erger wordt. Dus ik begrijp best dat ze daarnaar zoeken. Maar in dit geval zijn ze volgens mij uit de bocht gevlogen.
Ja, want het wonderlijk is natuurlijk dat die mensen daarmee als een soort terroristen eigenlijk worden behandeld.
Het is tamelijk bizar. En de Nationale Ombudsman heeft een aantal jaar geleden een rapport uitgebracht over het demonstratierecht. Omdat dat toen al in toenemende mate waren daar klachten dat dat onder druk staat. Want je kan wel zeggen als gemeente van nou ga maar lekker op het Malieveld staan. Maar waar het natuurlijk om gaat bij een demonstratie is dat je wil laten zien dat het pijn doet. Dus je wil daar staan waar het ertoe doet. Je wil iets laten zien wat relevant is.
Een beetje ontwrichtend zijn.
En je moet laten zien dat het pijn doet. Dus dat Malieveld, dat wordt dan een soort circus tent met een hek eromheen waarin je braaf je riedeltje kan afdraaien. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om bij demonstraties. En de ombudsman heeft dit, volgens mij is het rapport van de ombudsman al uit 2018, al zo lang zijn er ook wel zorgen over demonstraties van uiteenlopende aard, of het nou Pegida is of Extinction Rebellion, het hele spectrum, is een enorme behoefte bij autoriteiten om er hard op in te slaan, om dingen op voorhand al te verbieden, om vrij stevig in te grijpen. En dat is, het is toch echt een tamelijk fundamentele waarde van de democratische rechtsstaat, dat je mag uiten als je ergens ontevreden over bent. En dit wordt nu wel tamelijk, steeds moeilijker gemaakt.
Ja, het is ook wel een beetje de neiging natuurlijk in de Nederlandse democratie van niet te veel dwars liggen, niet te veel zeuren over wat er gebeurt. Toch?
Ja, zeuren mag wel. Zeuren hoort misschien ook nog wel een beetje tot de volksaard. Maar wel, het moet wel gezellig blijven.
Lijntjes.
En het moet wel een beetje behapbaar blijven. Dus het mag niet te ingewikkeld worden of te moeilijk. Of
te ontwrichtend.
Of wat dan ook, of te ontwrichtend. En de ombudsman had toen wel een aantal aanbevelingen gedaan. Van zorg dat je in gesprek ook blijft met de autoriteiten. Ik weet niet of dat hier is gebeurd. Want we hebben ook een interviewtje met die advocaat van de demonstranten vandaag in de krant.
Ja.
En daaruit valt ook wel op te maken dat er ook op voorhand niet echt heel veel overleg is geweest tussen Extinction Rebellion en de autoriteiten in Den Haag. Dus goed, misschien is het hier ook niet helemaal.
Hoe zit het met demonstratierecht? Moet je nou toestemming vragen voordat je gaat demonstreren?
Je moet het aanmelden.
Ja, je moet het aan.
Ja.
Maar moet je het aanmelden? Maar moet je ook een toestemming krijgen? Volgens jou toch?
Je moet
het kan verboden worden.
Ja.
En de gemeente Den Haag wijst dan aan waar je heen mag.
Ja.
Ja.
Een vak.
Dus het Binnenhof bijvoorbeeld. Tot in de jaren 80 mocht er op het Binnenhof voor de Ridderzaal worden gedemonstreerd. Dat is tegenwoordig verboden. Dus bij de echte Tweede Kamer, echt bij het Binnenhof, gaan de kleinere demonstraties naar het plein. En de grotere naar het Malieveld. En bij de tijdelijke Tweede Kamer, daar bij de Maliebaan, is heel weinig demonstratieruimte. Er zijn elke dag demonstranten, maar die staan half in de struiken weggestopt aan de overkant.
Ja, die staan achter van die blokken. Het is echt heel zielig. Achter van die roodblokken staan ze.
Ja, dat is heel onaantrekkelijk. Dus ook dat zal misschien wel meespelen dat mensen andere plekken zoeken.
Ja, maar in het demonstratierecht zit dus al een beetje de onhandigheid dat je het altijd toch wel doet, min of meer met toestemming van de machthebbers. Dus het heeft altijd iets van, je mag gelegitimeerd even boos zijn.
En de plicht van de machthebbers om het te faciliteren, zo goed mogelijk te faciliteren.
Ja, maar de vraag is of ze dan blokkades van wegen ook moeten faciliteren.
Maar dat is de vraag die
dat
hier
is
op
de
tafel
vraag
ligt.
Die hier op tafel ligt.
En waar het altijd misgaat bij demonstraties in Den Haag is dus de demonstraties aangemeld, de plek is toegewezen en dan het is Nederland, hè? Dus dan komt er overleg van met hoeveel man kom je, hoe laat kom je dan, wat heb je nodig?
Wat staat er op de borden?
Kun je eigen ordendienst misschien ook organiseren? Dan hoeven wij wat minder agenten in te zetten. Zo. Maar er zijn, ik bedoel, en dat is niet nieuw, er zijn altijd groepen die op een gegeven moment besluiten tijdens zo'n demonstratie dat ze zich daar niet aan gaan houden en dat ze toch gaan lopen. En dat is altijd het moment dat het alsnog uit de hand loopt. Dit is de laatste tijd, ik weet eigenlijk niet of er nog een Molukse beweging is, maar je hoort er niet meer zoveel van. Maar ik heb heel vaak meegemaakt, tot een jaar of 10 geleden, dat de maandelijkse demonstratie van de Molukse jongeren uit de hand liep, omdat die zich nooit aan die plek hielden. Dus die mochten dan op het plein beginnen en dan op een gegeven moment wilden ze het Binnenhof op of de Tweede Kamer in of zo. En dan komt de mobiele eenheid erbij en gaat het mis.
Ja, ja.
Uh, Maar ja, het nieuwe is nu echt dat ze het dus kennelijk echt preventief doen. En overigens, een belangrijke oorzaak is wel, denk ik, ook dat dat bij andere demonstraties niet lukt. Is omdat die het niet zo aankondigen waar ze het gaan doen.
Ja.
Dus misschien tactisch, strategisch heeft Extinction Rebellion daar ook wel gewoon een foutje gemaakt. Als je dan de grote klok hangt, dan krijg je dus dit.
Ja.
De boeren die zeggen op een gegeven moment wel, die zeggen dat ze wegen gaan blokkeren, maar nooit waren.
Nee, precies. Nee. En toen ze al die soepblikken over schilderijen werden uitgegooid, werd het toch ook niet van tevoren aangekondigd.
Ja, en die Schiphol-actie was volgens mij ook een flitsactie. Ja. Weet je, dat ze die plek waar privévluchten ja, opzijgen gingen blokkeren. Dat was ook, maar dit is al heel lang geleden aangekondigd. Die A12 is een soort traditie.
Maar misschien is het dan ook wel een soort provocatie geweest. Zo van kijken of ze ons nu gaan tegenhouden. Denk je, Pieter?
Nee, denk het niet. Nee? Ik denk dat dit is een hele oprechte zorg.
Dit is gewoon de extreme braafheid van linkse mensen, dat ze dan zo'n demonstratie
dat ze allemaal in alle openheid doen.
Ja.
En inderdaad, volgens mij ook Mark van der Oeven is heel slim de hele tijd in zijn uitingen, van dat het net niet als opruiming kan worden beschouwd. Dus die denken daar iets, misschien iets slimmer over na, dat dit ze niet overkomt.
Ja. Nou goed, we kennen de uitslag van het kort geding niet. Dus dat misschien als deze podcast helemaal online komt, is hij er wel al.
Nou, ik ben heel benieuwd hoe het morgen gaat.
Zeker.
Want ik neem aan dat ze gewoon toch nog steeds de A12 gaan bezetten. En hoe gaat de politie dan handelen?
Dan reageren.
Ja, en er komen allerlei hoogmogenden. Hè? Dus van allerlei ontwikkelingsorganisaties en van de vakbonden. Die hebben allemaal gezegd, we gaan daar ook gewoon staan.
Ja.
Je
kan natuurlijk vrij makkelijk faciliteren met die matrixborden dat je zegt, let op, de A12 is tussen dan en dan afgesloten.
Ja, als er werk aan de weg is.
Ja, de burgemeester zegt, ik ben bang dat er iemand wordt doodgereden. Ja, kom op, zeg, er wordt toch ook aan de weg gewerkt.
Dat kan je gewoon met die je kan hier een akkoord sluiten. En je kan best zeggen als politiek, wij vinden klimaatverandering ook zo'n urgent en ernstig onderwerp. We gaan dit wel toestaan, we gaan het faciliteren. We gaan de A12 voor een half uur of zo afsluiten.
Ja.
Kan toch?
Ja.
Je vindt dat laatste kan dan weer niet, denk ik. Want als je als overheid iets gaat vinden van de aard van de demonstratie,
daar vond ik ook al een beetje. Daar vond ik het betoog van Pieter al een klein beetje wiebelen. Maar goed, je kan heus wel die weg eventjes.
Ja, dat moet je niet expliciet
afsluiten.
Natuurlijk maken.
Nee, je moet zeggen het demonstratierecht.
Het demonstratierecht.
Oké, okay.
Ja, maar dan moet je eigenlijk elke
Pegida
afsluiting
ook,
van
moet
een weg.
Je zeggen.
Mag Pegida ook op de A12 gaan zitten?
Precies, dan mag iedereen de A12 gaan zitten.
Ja,
het is niet makkelijk. Oké,
het is niet makkelijk. Goed, zo blijkt alles maar niet makkelijk als je er lang genoeg over doorpraat. Dat geldt zeker ook voor het zijn van minister van Landbouw. Piet Adema hebben ze nu weer afgezonderd namens de ChristenUnie. Ja, Shana, ik vond het toch wel weer ongelooflijk. Want hij heeft nu dus een soort van ruzie met Brussel. Omdat hij veel te matig is in zijn mestbeleid. En daar zijn die boeren dan weer boos over. Het is altijd zo met die minister van Landbouw, dat het wel lijkt of ze, zou ik zeggen, de echte boodschap niet willen brengen.
Nee,
ze willen altijd spelen dat ze een van hen zijn. En dan, en dan loopt het altijd mis.
Ja. Ja,
wat is er nou precies aan de hand?
De ChristenUnie heeft gewoon een ongelukkige hand van ministers van Landbouw afvaardigen, kunnen we misschien wel concluderen. Wat er precies aan de hand is. Nou, misschien moet Raoul dat uitleggen. Het gaat over die mestderogatie. Dus Nederland heeft een uitzondering op mestregels.
Precies. Maar er is mild mestbeleid voor Nederland,
ja.
Raoul.
Ja. En dat speelt al bijna 20 jaar.
Ja.
Het is echt tijdwerk van het tweede kabinet Balkenende. Toen is Nederland, toen was er al een groot mestprobleem. In de jaren 80 ontstond dat al. Hè. En toen hebben we een ontheffing gekregen. Vanwege de enorme dichtheid van onze veehouderij. Omdat we meer mochten uitrijden dan de Europese norm eigenlijk voorschreef. Dat is heel lang goed gegaan, totdat, ik denk nu een jaar of acht geleden, acht jaar geleden, bleek dat Nederland die soepele regels op geen enkele manier handhaafde. En dat er dus nog veel meer mest werd uitgereden dan volgens die regels was toegestaan. En sindsdien is de Europese Unie klaar wakker En wordt er dus gewoon wel nauwgezet op toegezien. En heeft Nederland weliswaar nog wel die vrijstellingen die elke keer met 2 jaar werden verlengd. Maar wel elke keer onder de voorwaarden. Ja, maar dan moet je ook gaan handhaven.
Ja.
En nou, omdat Nederland dat nog steeds onvoldoende doet, heeft dus de Europese Commissie afgelopen jaar gezegd. En dan is het nu afgelopen.
Mm-hmm.
Jullie moeten gewoon je aan de regels gaan houden. Toen heeft het kabinet nog een overgangsregeling van 3 jaar bedongen om te gaan afbouwen. He, altijd alles. Het kabinet probeert altijd
rustig
maximale tijd te nemen.
Ja, ja, ja.
Ja, en dat is ook nog gelukt. Weer op voorwaarden, maar dan moet je wel gaan handhaven. En toen heeft Nederland een plan ingediend hoe ze dat wilden gaan doen. En daar heeft de Europese Commissie meteen een streep doorgetrokken. Ja, maar zo kan dat niet. Zo komt er echt te veel mest in het oppervlaktewater. Dus als je nu niet heel snel dat plan verandert, dan is het per 1 maart gewoon afgelopen. En dan hebben, want even praktisch gezien, dan hebben heel veel boeren echt een heel groot acuut probleem.
Ja.
Want ze moeten wel ergens heen met die mest. Dus die moet dan verwerkt worden of geëxporteerd. Dat kost allemaal heel erg veel geld. Dus dan komen veel mensen in acute problemen.
Ja,
dan moeten... En dat is een ongeluk wat alle experts al jaren zien aankomen. En wat nu toch, ja, maart, waar zitten we nu? Eind januari. Dus over een paar weken is het zover. En dat zijn we toch weer in zo'n situatie gerommeld dat er sprake is van totale paniek.
Ja, en het grappige is, het wrange is dat Adema dus hier eigenlijk weer tegen die boeren een beetje toch mooi weer heeft zitten spelen. Van het is allemaal zo ernstig niet en het komt wel goed. Er is ook nog een motie van de Tweede Kamer aangenomen om het allemaal wat soepeler te nemen. Ja. Nu zijn er dus heel veel vermaningen en bestraffingen en waarschuwingen uit Brussel. En nu is de Tweede Kamer ook weer boos dat die versoepelingen er zijn. Dus ze zijn eigenlijk boos over dat hun eigen motie is in werking is getreden. Ja, of meer.
Dat Adema niet heeft gezegd, of niet bij tijds heeft gezegd, dat hij een aanzegging heeft gekregen van de Europese commissaris.
Ja, maar goed, hadden ze zelf ook kunnen weten natuurlijk.
Ja, precies. Ik weet dus niet, wat Roel al zegt, het is geen enorme verrassing of zo. Een soort natuurramp van, mag niet meer.
Maar de essentie van dit soort dingen is altijd dat ze gewoon weigeren om, zal maar zeggen, echt eerlijk tegen die boeren te zeggen, dit gaat zo niet langer, er moet nu iets veranderen en wel zus en zus en zo.
Ja.
Toch, dat is toch gewoon de bottom line van al deze problemen.
Ja, niet degene te willen zijn die de vervelende boodschap brengt. En dan denken, als je het een beetje uitstelt en een beetje uitsmeert, een beetje zoals ze die mest al die jaren een beetje hebben uitgesmeerd, dan valt het niet op of zo.
Ja.
Maar ja, op een gegeven
dan stellen
moment is
we het nog even uit.
Ja. Maar de Tweede Kamer heeft natuurlijk inderdaad bergen boter op zijn hoofd. Hoe zeg je dat?
Ja.
Omdat die zelf Adema eerst hebben aangemoedigd om vooral door te gaan met dat pappen- en nathoudbeleid. Nee, het is allemaal pappen- en nathouden.
Ja.
Maar dat geldt voor het hele landbouwbeleid.
Dat is toch ongelooflijk, hè, Roel?
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Overigens, een groot deel van de Tweede Kamer is nu ook niet eens boos op Adema, maar op Brussel, hè? Blijft het ook werken. Dus nog steeds is de stemming bij meerderheid in de Kamer, jongens, kunnen we hier nog onderuit? Wat gaan we doen bij 1 maart om te zorgen dat we dit niet hoeven doen?
Ja, precies.
Niet overal. Ik bedoel, er zijn ook partijen die wel willen, met name op de linkerflank, natuurlijk wel partijen die gewoon dat beleid willen gaan uitvoeren. Maar de meerderheid, en zeker zeg maar de meerderheid, de partijen die het voor het zeggen hebben op dit moment, ontwijkgedrag.
Ja.
En dat is bij het stikstofbeleid natuurlijk hetzelfde. En onze collega Yvonne Hofs analyseerde gisteren ook nogal scherp dat je daar ook een hele tijd mee weg kunt komen, omdat er eigenlijk ook helemaal geen middelen zijn om te controleren. De Europese Unie zelf heeft al helemaal geen handhavers of zo. Hè. Het is niet dat er ambtenaren van de Europese Unie de akkers op gaan lopen om te zien hoe de mest wordt uitgereden. Nederland zelf heeft te weinig handhavers. Ja, en bovendien, de politieke druk staat ook niet echt die kant op. Hè. Dus je kunt je ook wel afvragen wat als het nou per 1 maart boeren gewoon toch denken, ja jongens, het zal mijn tijd wel duren.
Wie gaat dat controleren en wie gaat dat handhaven?
Ja, dat je met een soort gedoogbeleid nog heel ver kan komen.
Ja,
Ja, en, ja. En Johan
en dan heb je rechtszaken nodig waarschijnlijk van derden, van milieuactivisten of precies. Mensen die om andere redenen willen dat het stopt. En die moeten dan tot aan de Raad van State waarschijnlijk hun gelijk gaan halen. Ben je ook weer een paar jaar verder. Dat is ook wel een beetje de cirkel waarin dit beleid elke keer draait.
Ja, en dan komen er weer de klachten. Ja, en iedereen stapt maar naar de rechter om zijn gelijk te halen en verstopt alle procedures. Ja, dat is zo ongeveer de enige manier waarop je de overheid zich nog aan zijn eigen regels kan laten houden.
Ja, nou, wat ik eigenlijk buitengewoon kwalijk vind en ook heel ineffectief, is dat ze de hele tijd Brussel de schuld geven. Vanuit moed van Brussel, denk ik. Eén. Wij zijn Brussel.
En wie is ze?
Nou, Adema, maar ook de Tweede Kamer.
Ja, precies. Dat er in de politiek ook een soort neiging bestaat om Brussel als de vijand, als de boze vijand af te schilderen.
Wij zijn Brussel. Hè? Wij hebben ooit ons akkoord gegeven aan al dit soort regels. En
bovendien komt er ook bijzonder veel geld uit Brussel.
Ja. Maar het gevaar daarvan is dat je eigen beleid onderuit. Want als je Brussel de schuld geeft, dan komt een soort opstand. Waarom moeten wij überhaupt naar Brussel luisteren? Ja. Dat krijg je dan.
Ja, precies.
Dus dan gaat je ondergraaft je eigen draagvlak.
Ja.
Door Brussel de schuld.
Je speelt die joker en vervolgens
Op korte termijn kan je weer. Ik ben ook kritisch over Brussel hoor. Dan mag je weer bij Mark van de Oever langs. En dan ben je weer de held van de boeren. Kijk, dat is natuurlijk de valkuil voor elke minister van Landbouw. Dat ze eigenlijk, ze zijn er ook om de landbouwsector te promoten en te steunen. En dus ze willen bevriend zijn met de landbouwsector en ze moeten streng zijn. En die combinatie blijkt elke keer te ingewikkeld. Ja. Dat was ook toen Carola Schouten er zat. Want ja, die is ook iemand die het liefst voor mensen opkomt.
Heeft niets gedaan.
Dat kan ze in haar huidige portefeuille kan ze dat heel goed. Voor mensen opkomen, voor bijstandsgerechten, dat doet ze ook heel goed. Maar in haar vorige portefeuille werkte die eigenschap tegen haar. Ja. Want toen wilden ze het toch ook wel voor de boeren opnemen. En dat maakt het heel moeilijk om ze tegelijkertijd kritisch aan te pakken. Dus dat zie je aan de ene kant, waardoor het een stuk loopt. Maar aan de andere kant, dat Brussel de schuld geeft, dat is een doodlopende weg. Je moet dit beleid niet verdedigen met het moed van Brussel. Nog het stikstofbeleid niet en het mestbeleid niet. Je moet gewoon zeggen, jongens, onze landbouwsector is te groot geworden. Waardoor onze omgeving te veel wordt belast. Op allerlei manieren. Hè, die slootjes, daar zit geen leven meer in. Omdat ze al die mestlozen. Kijk, die akkers, daar is ook al het leven uit. Natuurgebieden worden aangetast door die stikstofdepositie. Dus je moet als kabinet het land kan het niet aan, zo'n grote landbouwsector. Dat kan ons land niet aan. En die regels uit Brussel zijn maar een soort symptoom. Maar daar gaat het niet om. En dan ga je vervolgens in gesprek met de sector. Jongens, hoe gaan we dit kleiner maken? Minder belastend voor de omgeving. Maar het moet kleiner.
Ja.
Ook als het van Brussel niet zou hoeven, willen wij dat. Ja. Want het is te groot. En als je dat niet doet, Dan ben je de hele tijd, dan kunnen die boeren denken van ja, maar waarom luister je zo naar Brussel en waarom is dit eigenlijk nodig? Dan blijf je daarin hangen, waar het in blijft hangen, getuigen. Dat zag je ook in het interview met Caroline van der Plas vorige week bij zaterdag in Amsterdam. Ja. Dan blijft de discussie daar hangen. Ja. En dat is nu het pijnlijke, want het gaat er nu straks om, ook bij de Provinciale Staten, waarom moeten we eigenlijk naar Brussel luisteren? En dat is een gevaarlijke frame. Als het op die manier wordt geframed, dan ben je verloren.
Ja.
Dan krijg je weer jaren niks voor elkaar.
Ja, maar feit is dat de oplossing is dat er eigenlijk een harde saneerder minister van Landbouw zou zijn. En dat moet een harde saneerder zijn, maar die moet natuurlijk ook de rugdekking krijgen van zo'n kabinet en de Tweede Kamer. Want die kan dat ook niet in zijn eentje. En het is altijd een beetje iemand die toch half one of the guys is. En zegt, ik ben er ook voor jullie vooral. En toch, dat is gewoon een beetje De sfeer die er hangt, Shaila.
Volgens mij wel. Ja. Ik zit even terug te denken aan de oudere ministers van Landbouw. Maar het is inderdaad nooit iemand geweest die met een onwelgevallige boodschap naar de boeren is gegaan.
Nou, Van Aartsen. Raoul, help me even. Was die niet de meeste trainer?
Van Aartsen was in ieder geval wel een atypische minister van Landbouw. Die had niet zo die hele Jan Brinkhorst.
De meest serieuze poging tot een echte reorganisatie van landbouw is onder Van Aartsen gedaan, inderdaad. Tweede paartenkabinet. Maar dat is 25 jaar geleden, jongens. Dus,
ja.
En die is ook maar deels geslaagd. Want daarna kwam in 2002 kwam het CDA weer sterk terug als grote regeringspartij. En ja, toen was het weer voorbij.
Kees Veerman. Hey, en Raoul, als je dus zegt de laatste poging tot hard saneren is geweest, tot een soort duidelijke sanering, is dus 25 jaar geleden. Dan kan je misschien ook wel de conclusie trekken dat je met dat pappen en nat houden. Ja, iedereen is wel ontevreden en een beetje bozig op elkaar. Maar dat je het dus met pappen en nat houden ook gewoon heel lang volhoudt.
Ja. Nou ja, er mag niks meer gebouwd worden in Nederland.
Ja, en de natuur gaat ten onder.
Ja, ja. Ja, maar goed, het loopt dus wel helemaal vast.
Ja.
Dus Nederland wordt wel afgestraft.
Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Dus je bent 20 jaar lang bij er een heel eind mee weggekomen. En nu is het aan alle kanten. Ja, gewoon echt aan alle kanten. Dat zie je gewoon aan alle kanten.
Er is nu wel officieel een grens bereikt.
Volgens mij wel, ja.
Hier aan tafel.
Jawel, ja. Ja. Je ziet het ook met die stikstofrechten met Schiphol. Wat dan nu weer de stikstofrechten heeft gekocht van een van eigenlijk boeren die er eigenlijk al mee gestopt waren. Dus een soort van, je netto uitstoot neemt eigenlijk alleen nog maar toe. Nou ja, dat loopt ook op zijn eind. Het houdt op een gegeven moment op. Op een gegeven moment is het echt op.
Ja, en dat kan je natuurlijk jarenlang roepen. Maar nu is het ook echt, is het echt zo.
Ja.
Ja. En wat is dan de volgende stap, Pieter? Ik bedoel, hoe dan nu verder?
Nou ja, volgens mij moeten Rutte en het hele kabinet moet opstaan en zeggen, jongens, ongeacht Brussel, dit moet gewoon gebeuren en dit gaat gebeuren en de landbouwsector
er moeten kleiner gebeuren en die krimpen. Dingen gaan pijn
en we
doen.
Gaan dat, nou, ja. We gaan dat doen. Ja. We gaan dat doen met we gaan goed naar jullie luisteren. We gaan de pijn proberen het zo klein mogelijk te houden.
Maar moet, pijn gaat
maar
het doen.
Het moet
minder beesten.
Gebeuren. Het moet gebeuren. En we gaan jullie naar een nieuwe toekomst leiden. Weet ik, een duurzame toekomst, weet ik veel. Maar je moet het consequent uitstralen, denk ik, tot en met de Rutte aan toe.
Ja.
Dat dit gewoon gaat gebeuren.
Ja.
En dat die regels uit Brussel een soort bijzaak zijn, want dat wij dat ook zelf graag willen.
Ja, maar ondertussen zijn ze doodbang voor Caroline van der Plas.
Ja.
Ik bedoel, dat is het grote probleem.
Ja, dus waarschijnlijk
natuurlijk
gaat het toch weer niet gebeuren.
Ja, Raoul, wat voorzie jij dat er gaat gebeuren?
Ja, je noemt de naam net al. De verkiezingen komen dichterbij. Dit zijn dingen. Toevallig, de provincies hebben niet zo heel erg veel te vertellen in Nederland. Maar toevallig over dit soort dingen nou wel. Hè,
ja.
Voor die ruimtelijke inrichting van het land. Ja, we gaan provinciale verkiezingen krijgen. Met in elk geval twee nieuwe partijen. De Boer-Burgerbeweging en Jaar 21. Die hier toch het allemaal maar gewoon gezeik uit Brussel vinden. Om het maar even zo te zeggen. En door die met die campagne, of het nou waar is of niet. Maar die gaan daarmee de boer op. En ik denk inderdaad dat een flink deel van de kiezers daar wel eens voor zou kunnen gaan vallen. Dus dan moeten we na 15 maart maar eens kijken hoe de verhoudingen zijn in al die provinciale besturen die dat beleid moeten gaan uitvoeren.
Ja.
Maar dan nog, voor het kabinet lost dat niks op. Want als die provinciebesturen besluiten om dan maar niets meer te doen, dan nadert gewoon het moment dat het kabinet het zelf moet gaan doen. Met een doorzettingsmacht moet gaan gebruiken.
Ja.
Minister Van der Wal heeft daar eigenlijk al mee gedreigd. Jongens, jullie krijgen een jaar. Anders moeten wij het gaan doen. Dus als het nu vastloopt in de provincies, dan komt het kabinet nog meer voor het blok te staan.
Ja, dan moeten ze het zelf maar. Want ze worden toch gehouden aan die regels.
Ja, en dan moet Adem aan zijn laarzen weer aandoen. En hup, al die erven op. En dat gaan vertellen.
Ja, en kijk, en Hugo de Jonge, dat is de andere pijler van het kabinetsbeleid. Huizenbouwen. Die kreeg gisteren weer de nieuwste prognoses. Dat het niet opschiet. En dat het stikstofbeleid daar voor een groot deel debet aan is.
Ja.
Omdat er gewoon de vergunningen vastlopen.
Ja. Ja.
En met name voor de VVD is dat ook wel. De VVD heeft een tijdje geleden al besloten intern. Uiteindelijk vinden wij dat belangrijker dan de boeren. Ook electoraal. Daar zitten voor ons meer de ondernemers, bouwend Nederland.
Ja.
En gewoon mensen die zitten te wachten op een huis. Daar hebben wij uiteindelijk meer kiezers dan op het platteland.
Ja.
Dus de VVD is wat dat betreft volom. Het CDA is ingewikkelder, maar het CDA zou wel eens een hele slechte verkiezingsuitslag kunnen gaan boeken op 15 maart. Dus dan moeten we ook nog maar zien hoe die partij er dan nog bij ligt.
Ja, het moment van harde beslissingen is toch wel naderende. Is dat rapport van Johan Remkes eigenlijk nog op een of andere manier een leidraad? Of is dat gewoon in de bekende la verdwenen en is iedereen weer over tot de orde van de dag? Ik geloof het wel eens, Jayla.
Ik hoor er niks meer van.
Nee,
maar er wordt nu aan een landbouwakkoord gewerkt. Hè? Dat is ook weer een manier om dingen uit te smeren en over de tijd uit te smeren.
Ja, perfect. Maar dat hele verhaal van de grootste uitstoters binnen een jaar uitkopen enzovoorts.
Dat moet volgens mij in dat landbouwakkoord en vervolgens weer allemaal de angel uit. Wordt daar dan weer uitgehaald.
Okay.
Toch, Rol?
Dat proberen ze vrijwillig te doen.
Proberen ze vrijwillig te doen.
Binnen een jaar, ja. En met heel veel geld, hè. Dus 120% van de waarde van je bedrijf kun je krijgen.
Ja.
Als je nu besluit te stoppen. Dus dat, als het goed is, moet dat nu allemaal de komende maanden worden uitgerold. En okay. dan kunnen we in december gaan turven of het een beetje gelukt is.
En nou, wat het gekost heeft.
Dat gaan we dan doen in december.
120%.
De andere grote crisis waar we nu in zitten, inmiddels door Erik van den Burg officieel uitgeroepen tot asielcrisis. Of tot crisis, is de asielcrisis. Mm-hmm. Er was een top in Zweden, geloof ik. Stockholm, Pieter. Waarvan de burger ook aanwezig was. Ik geloof dat we allemaal in Europa een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Hè? Wel min of meer.
De ja, sommige landen lijden er iets zwaarder onder. Maar iedereen heeft het moeilijk om alle asielzoekers op de juiste manier te huisvesten.
Ja, ja. En te verdelen.
En ook omdat er natuurlijk heel veel Oekraïners bij zijn gekomen. Dus iedereen worstelt mee. Maar het aantal asielzoekers neemt ook nog steeds toe. En we weten natuurlijk niet precies hoeveel er dit jaar worden. Maar als de prognoses uitkomen, dan wordt het dit jaar nog erger dan wat we het afgelopen jaar hebben gezien. Dus het is allemaal vrij zorgelijk.
Ja, ook hierin. Maar goed, dat is ook een beetje het wezen van de crisis. Is het moment van pappen en nat houden eigenlijk voorbij? En moeten er gewoon pijnlijke beslissingen worden genomen.
Nou, je voelt dat een beetje zo'n 2015 moment aankomt. Hè?
Toen wat is een 2015 moment?
Toen ontvluchtte heel veel mensen Syrië. En vooral Duitsland had er toen heel veel Syriërs die daar asiel aan vroegen. En toen werd op een gegeven moment ook geconstateerd, maar dit is gewoon te veel, dit kunnen we niet aan. En toen hebben ze heel snel die deal met Turkije gesloten. Dus dat ze voortaan in vluchtelingenkampen in Turkije zouden worden opgevangen. Nou, die deal is verder eigenlijk niet uitgevoerd. Want de bedoeling was dat we dan mensen zouden halen daar. Dus maar een deel is eigenlijk in de praktijk gebracht. En we hebben natuurlijk nog steeds die erbarmelijke omstandigheden op Lesbos en in Moria. Dus het is eigenlijk niet helemaal opgelost. Maar het was wel een heel drastische stap.
Ja.
Namelijk, ze mogen er niet meer in.
Ja.
Ze moeten allemaal in Turkije blijven. En je voelt, hè, Rutte, toen waren het volgens mij Rutte en Samson die daar ook een grote rol in speelden, hè, bij die deal. En nu trekt Rutte opnieuw Europa in. Hij gaat voorop in de strijd, of dan zegt hij zelf, om iets soortgelijks te bedenken.
En ja.
ik weet niet of er iets te bedenken is, want het is echt heel ingewikkeld. Nog ingewikkelder dan het stikstofprobleem, denk ik. Dus dat gaan we zien, of hij daarin slaagt. Maar je merkt wel dat ja, het is wel een sterk gevoel van urgentie inmiddels. Maar ook weer niet bij alle landen, schetste Raoul vanmorgen. Want er zijn ook landen die maken zich vooral druk over de economische groei nu. En die willen het in Europa vooral over economische groei hebben.
Aha.
En de hoge rente natuurlijk. Vooral Italië heeft daar heel veel last van. Dus ik weet niet of het in alle landen in gelijke mate wordt gevoeld. Maar dat er voor Nederland iets moet gebeuren is wel duidelijk. Want dit krijg je niet opgelost. Dus er ligt nu nog zo'n enorme boot in Velsen waar dan geloof ik 1000 asielzoekers wonen. En over 3 maanden gaat die boot gewoon weg. En dan moeten die 1000 asielzoekers moeten ergens anders gaan wonen. En er is nog helemaal geen uitzicht op waar dan. Er zitten geloof ik op het terrein van Lowlands zitten ook heel veel asielzoekers. Nou ja, als het festivalseizoen weer begint, moeten die er allemaal weg. En er is nog geen idee van waarheen. Dus je ziet op heel veel terreinen. We hadden al te veel vorig jaar, maar nu hebben we ook nog heel veel mensen tijdelijk gehuisvest. Dus er komt uit die tijdelijke huisvesting komt nog een soort extra
bel die
massa
weer
aan asielzoekers die je weer ergens onder moet brengen. Dus het is
tragisch, hè, Shaila?
Nee, het is deels
het
natuurlijk
is
gewoon zelf gecreëerd. We hadden hele mooie opvangplekken en die moesten dicht.
Moesten allemaal dicht.
Die moesten dicht om vooral niet de indruk te wekken dat het hier
een warm welkom was.
Precies.
Ja.
Dus zeg maar dus dat mensen nu op allerlei geïmproviseerde terreinen moeten slapen is niet een crisis. Dat is gewoon gevolg van beleid en dat is gewoon een dat had je kunnen zien aankomen, denk ik. En ik, wat ik ook wel bijzonder vind in deze discussie is, als je dan, als mensen dan in Lesbos in de modder liggen, in slechte kampen, dan is dat een schande, want dat is binnen Europa. En als je dat dan vervolgens die kampen verplaatst naar Turkije, dan is het opgelost. Maar die mensen liggen daar nog steeds.
In dezelfde
omstandigheden in de modder. Maar dan is het ons probleem niet meer. Dus het is ook heel erg een over de hek kieperen. En dat heet dan een oplossing. Ik kan daar eigenlijk ook wel slecht tegen. Dat er in die termen wordt gesproken.
En wat houdt het in als jij er slecht tegen kan? Dat je heel geërgerd raakt?
Zeker, ja.
Ja.
Wat ik interessant vind, we hebben een interviewtje met Erik van den Burg in de krant. En die trekt nu dan Europa door, want nu moet Brussel het wel oplossen. Hè? Landbouw hebben we niks met Brussel te maken, maar als het om migratie gaat, hebben we alles met Brussel te maken. Maar hij maakt ook wel een interessante opmerking. Dat is een interviewtje met Mark Papercorn, onze man in Brussel. Over legale migratie, omdat tegelijkertijd er een enorm tekort is aan arbeidskrachten. En er dus ook gesproken wordt over manieren van legale migratie. Daar heb je ook leverage, hoe zeg je dat? Dat is het goede Nederlandse woord daarvoor. Heb je een onderhandelingsruimte met landen om dan uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. Als je zegt, ja, maar je mag wel mensen hier legaal laten migreren, tijdelijk laten verblijven. Iets waarvan ik al heel lang denk, doe dat in godsnaam. Want dan haal je een heel stuk van de prikkel om naar Europa te trekken en het langs gevaarlijke wegen eruit. Als je gewoon zegt, je mag hier een tijdje komen werken en dan ga je ook weer weg. Je maakt geen aanspraken op allerlei voorzieningen. We creëren een soort arbeidsmigratiepoort waar je makkelijk door in en uit kan. En
is dat niet hetzelfde als de gastarbeiders in de jaren 70?
Nee, je kan het onder andere voorwaarden doen. Je kan er terugkeervoorwaarden aan verbinden. Je kan gezinshereniging niet toestaan. Je kan zeggen, het is een tijdelijke migratie. Okay. Dus doe je geen gezinshereniging. Het kan allemaal. En ik vind het interessant dat Van den Burg daar voor open staat. Dat hij ook een dergelijk antwoord geeft. Van, daar moeten we aan denken. Je moet denken aan afspraken. Hij refereert bijvoorbeeld aan een afspraak die Griekenland heeft gemaakt met Bangladesh. Er komen Bengali, die komen dan seizoenswerk doen in Griekenland. En die gaan dan ook weer terug. Mm-hmm. En in ruil daarvoor kun je ook je uitgeprocedeerde asielzoekers ook weer teruggeven aan Bangladesh. Dus je kan op een veel soepelere manier afspraken maken. Dat zijn volgens mij creatieve en interessante manieren om na te denken. Als je zegt, we gaan er een hek om Europa heen zetten, los je helemaal niets op. Want mensen zullen nu eenmaal over de wereld trekken. Geen hek zo hoog, ze gaan eronder door, ze gaan er overheen.
Of dus je moet er tegenaan liggen in de modder, dat is dan weer dehumaan.
Ja. En als aan de verkeerde kant van het hek liggen, vind je het erg. En als ze aan de andere kant van het hek liggen,
is het geen
prima,
probleem.
Ja, het is precies opgelost. Ja. Dat zijn allemaal geen oplossingen. Je moet nadenken over hoe je mensenstromen in goede banen leidt. En echt niet iedereen wil hier wonen. Kom op, wij zijn niet voor niets hier depressief in januari. Het is gewoon een verschrikkelijk land om in te wonen in sommige maanden van het jaar. Mensen willen werken.
Misschien
ze
moeten
een
ons
inkomen
misschien moeten
verwerven.
Ze ons over de wereld laten trekken om uit te leggen dat het hier helemaal niet fijn is om te wonen, Shaila.
Oh, het loopt hier leeg. Als wij dat doen, is het asielprobleem hier in één keer opgelost.
Zeker, ja.
Mensen willen werken, ze willen inkomen verwerven en ze willen ook een relatie met huis. Ze willen ook weer terug naar huis en ze willen geld sturen naar huis. Als je dat allemaal faciliteert, dan ben je van een heleboel gezeur af.
Je gelooft er heilig in.
Ik geloof daar heilig in. En daarnaast heb je mensen die oprecht op drift zijn, die vervolging vrezen.
Ja.
En dan heb je de plicht die ruimhartig op te vangen. En dat kan ook gewoon.
Ja, oké. Okay. Raoul, ik volg Shaila's betoog helemaal. Maar het is denk ik ook net zoiets als met het legaliseren van drugs. Ik denk van, ja, ik ben het er mee eens. Maar hoe ga je dat in godsnaam ooit geregeld krijgen? Toch?
Ja.
Ja.
Dit is eigenlijk de D66 inbreng in het regeerakkoord. D66 heeft daar wel over nagedacht. Die staan dit voor. Weet je wel? Dus laten we vooral ook legale migratie. We hebben ook heel veel mensen nodig gewoon. Dus daar kunnen we zelf ook enorm veel aan hebben. En de landen van herkomst kunnen daar wat aan hebben. Want mensen doen hier ervaring op. Die ze daar dan misschien ook wel kunnen gebruiken en zo. Wordt ook vaak overigens gewezen naar Spanje. Die hebben al heel lang volgens mij een bilateraal akkoord met Marokko.
Ja.
Dus die mogen hun illegale terugsturen. Maar in ruil daarvan mogen Marokkanen wel in Spanje komen studeren. En ook seizoensarbeid doen. En dat wordt allemaal gefaciliteerd en zo. Dus, maar ja, dat is. Nederland zelf wil ook al heel lang zo'n akkoord met Marokko. En op de een of andere manier komt dat er elke keer niet van. En de landen waar het om gaat, die zien natuurlijk ook hoe hoog de politieke nood in Europa is.
Mm-hmm.
En die gaan hier een hoge prijs voor vragen.
Wat voor prijs?
Maar wij hebben ook nog wel een paar voorwaarden dan. Hè? Dus kijk, de schaduwkant van wat er in Stockholm nu is besproken. Dus je hebt aan de ene kant, oké, misschien kunnen we met een wortel proberen om landen te verleiden afspraken met ons te maken. Maar onder het Zweedse voorzitterschap komt ook wel de stok op tafel. Ja, en als je niet meewerkt, dan gaan we je visumvrije reizen maar eens schrappen. Bijvoorbeeld naar de Europese Unie. De landen proberen pijn te doen als ze niet meewerken aan het terugnemen van hun uitgeprocedeerde asielzoekers. Dus dat is een beetje het spanningsveld waar binnen die gesprekken nu in Brussel gaan plaatsvinden, denk ik. Ja, en binnen Europa, kijk, Nederland zou het liefste natuurlijk de Dublin-verordening morgen weer van kracht laten worden. Dublin betekent dat je de mensen asiel moet aanvragen in het eerste land waar ze voet op Europese bodem zetten. Dat is bijna nooit Nederland.
Nee.
Want er komen maar heel weinig mensen via Schiphol binnen. Dus in het ideale geval zou het kabinet het liefst zeggen, ja, maar was u net niet in Duitsland? Of u kwam toch uit België lopen?
Ja, ga daar maar weer heen. Ja.
Ja. Ja. Nou ja, je hoort de laatste tijd wel vaak van ja, we moeten daar gewoon, als wij onze eigen grenzen weer gewoon gaan bewaken, misschien niet op de grens, maar met mobiele controles 100 meter na de grens, dan kunnen we mensen gewoon weer terugsturen naar Duitsland. Maar je riskeert natuurlijk wel enorme diplomatieke conflicten met je geliefde buurlanden. En dat zie ik toch ook wel niet gebeuren, want daar staan ook nog een heleboel andere belangen op het spel. Dus een oplossing, op papier zijn er allerlei oplossingen mogelijk, maar in de praktijk zien we eigenlijk nu al toch weer een jaar of
hoe
zeven,
ingewikkeld het is.
Dat het allemaal enorm weerbarstig is.
Ja. Heb je het, ja, Pieter?
Nou nee, ik ben het heel erg met Sheila eens, dat je hier uiteindelijk naartoe wil, maar we slagen er nu al niet in om arbeidsmigranten fatsoenlijk huis te geven.
Nee.
Die worden uitgebuit.
Ja.
Dus het leidt met een beetje pech ook toe de race to the bottom, hè, aan de onderkant van de arbeidsmarkt, als je heel veel immigranten hierheen had. Dus het heeft ook de potentie om het eerder nog weer te verergeren. En de ervaring leert dat Nederland dat toch dan niet zo goed organiseert.
Zo
want bij inwoners van de EU slagen we er al niet in om het goed te organiseren. Dus ik weet niet of we dat voor elkaar krijgen om het op die inderdaad logische en nette manier te organiseren. En als je het weer half doet, namelijk wel allemaal arbeidsmigranten binnenhalen, maar niet zorgen voor fatsoenlijke huisvesting, arbeidsvoorwaarden niet voldoende waarborgen, ja, dan wordt het eerder erger. En dan worden sommige Nederlanders ook boos, want die zien dan dat de lonen omlaag gaan aan de onderkant van de arbeidsmarkt, omdat er heel veel immigranten nu het werk doen. Dus dan, nou ja, dat is ook niet goed voor de stemming in de samenleving. Dus het is niet, ook dit is niet zo makkelijk, denk ik. Of
nee.
Althans, de ervaring leert dat
makkelijk
we dat dan weer
net niet
goed organiseren. En dan is het gewoon alleen in het belang van de werkgevers, hè? Want die kunnen dan laag.
Kunnen voor een paar euro ook
een soort Qatar Light hier. Dan krijgen we ook allemaal mensen uit Bangladesh en Nepal. Maar als je die volgens niet fatsoenlijk behandelt.
Ja, dan is het alsnog niet humaan.
Nee.
Nee. Is Erik van den Burg al een geknakte man? Heb je dat idee een beetje?
Helemaal
Pieter?
Niet.
Nee, hè?
Nee,
man is wel van een soort staal gemaakt.
Wij hebben dus
hè?
Een wankeltemperament. Daar begonnen we de uitzending mee. Maar daar heeft Erik van den Burg. In januari doet hem ook helemaal niets.
Nee, hè?
Ja, het is Hugo de Jonge. Eat your heart out. Het is
zoals Hugo de Jonge 2.0 is.
Zeker.
Hij. Ja, in die zin wel de goede man op de goede plek. In die zin
Absoluut.
Dat hij zich niet uit het veld laat slaan.
Ja,
in elk geval.
Een vrolijk gemoed.
Ongelooflijk.
Ja.
Ongelooflijk.
Nou, dan moeten we hem toch hoe dan ook om prijzen. Los van als een beleid.
Ja, ook Rutte die nu weer Europa intrekt en wel zegt, dit ga ik fixen, wat die bestikstof eigenlijk ook zou moeten doen. Maar hier gaat hij wel weer voorop lopen. Die belofte doet hij
op
niet.
Een of andere manier heeft dit Rutte zijn hart ook, deze zaak.
Nou, zijn hart. Het is electoraal natuurlijk een zeer, hoe zeg je dat?
Interessant.
Absoluut. Ja. En de verkiezingen komen eraan. Ik denk niet dat Rutte Europa in zou trekken als er nu geen verkiezingen waren.
Is dat zo, Raoul? Ben je dat eens met Sheila?
Ja.
Ja, oké. Okay.
Helemaal. Ja.
Heerlijk.
En die stikstof, daar brandt hij gewoon zijn vingers niet aan.
Nou, dat is electoraal veel te ingewikkeld.
Ja.
Daar gaat hij inderdaad niet Europa voor intrekken om dat even te fixen.
Nee. Ik zoek naar lichtpuntjes.
Ja. Nou, Erik van den Burg.
Ja. Moeten we nu, dan zijn we bij het laatste onderwerp aangekomen, Raoul. Moeten we nu het handelen van de politici altijd zien in het licht van de verkiezingen die er aankomen? Sheila zit al driftig te knikken, zeg ik even bij voor de luisteraars.
Ja. En over een stuk, daar hoef ik ook helemaal niet cynisch over te zijn.
Nee,
dat is
het wezen van de democratie ook een beetje.
Ja, politici moeten gekozen worden. Maar nee, zeker. Dus je gaat een enorme kippendrift zien de komende twee maanden. Elkaar vliegen afvangen en de eigen punten proberen te maken. Maar ja, ik zou zeggen, leven de politiek. Maar het is wel goed om er zo naar te kijken. Dat bij alles wat iedereen zegt, waarmee partijen nu het nieuws proberen te halen, is in het licht van de verkiezingen.
Ja, precies. Zo moeten we het allemaal duiden. Dus die gaan die campagne die gaat losbarsten. Heb jij toevallig de poster van Forum voor Democratie gezien, Raoul?
Nee, ik hoorde jullie daar net over. Wat is er aan de hand?
Nou ja, het is een wanstaltige poster. Shaila noemde het Leni Riefenstahl-achtig.
Je ziet
dat lichaam van zo'n Griekse discuswerper. Zien dat vooruit, maar het is zo onesthetisch. Daar zou Leni Riefenstahl echt niet haar handtekening onder hebben gezet. En je ziet Thierry Baudet half als leeuw, half als mens afgebeeld. Het is wel.
Wat willen ze ermee vertellen?
Ja. Dat is een hele goede.
Nou, het is allemaal een beetje oudheidskitsch, hè? Oudheidskitsch, van die zuilen, ja, van die met Griekse zuilen. Ja,
maar je ziet de uil van Minerva, is er ook nog aan het rondvliegen.
Hij probeert de ondergang van de beschaving uit te beelden.
Ja, of de redding dan, hè? Want
nou,
hij
probeert
dan
misschien inderdaad de ondergang van de beschaving, maar dan is Thierry Baudet als leeuw, vecht hij voor die beschaving. En dan zit er ook nog die hele cultus van vroeger was alles beter-achtig, zit er dan nog... In, wil jij er nog wat over zeggen? Ja, of Raoul, je haalt
ik
adem.
Nee, ik zit hem ondertussen op, dus ik zie het, ja. Ik had hem nog niet gezien, maar fascinerend.
Ja, fascinerend.
Hij legt de lat hoog.
Of wat mij me dan ook wel meteen opvalt, staat dus Provinciale Staten 2023 boven. En dan zie je vervolgens alle Tweede Kamerleden van Forum voor Democratie op de poster staan.
Ja, alleen maar, ja.
Die zijn niet verkiesbaar op 15 maart, moet ik dan toch even zeuren.
Nee, maar dat is de Gideonsbende, denk ik, waarmee Thierry zich gewoon wil afficheren.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Het is toch wat met die poster. Ik bedoel, wat willen ze daarmee?
Ja.
Ja.
Nou ja, goed. Ja, wat voor mij echt interessant is waar GroenLinks en PvdA mee gaan
komen.
Dat
is jouw hobby.
Dat is heel belangrijk. Het is een grote partijfusie. Die moeten een gemeenschappelijk verhaal gaan maken. Die moeten ook een gemeenschappelijk... Ik weet niet, nog geen gemeenschappelijke poster, denk ik.
Nee.
Maar ik ben daar heel benieuwd naar. Want er is toch altijd de angst bij de PvdA... dat ze te veel in de GroenLinks-groef worden geduwd. Jesse Klaver is ook misschien wat dominanter... omdat hij al wat langer fractievoorzitter is dan Natje Kuiken. En die willen misschien ook wat meer de nadruk op groen. En wat minder misschien...
En Natje Kuiken is ook een soort interim, volgens mij. Toch?
Zo presenteert ze zich
nee,
niet.
Maar dat is in het wezen van Atje Kuik om zich zo niet te presenteren. Maar Shaila, als we ooit een Nederlandse politieke geschiedenis gaan schrijven, nou die wordt de hele tijd geschreven, maar dan zullen we op deze verkiezingen terugkijken als de verkiezingen waarin de Partij van de Arbeid en GroenLinks daadwerkelijk gingen samensmelten.
Absoluut,
toch?
Ja.
Dus daarin heeft Pieter wel gelijk echt interessant is hoe ze dat gaan doen.
Een heel mooi verhaal in de Groene Amsterdammer deze week. Van
echt heel
Ven.
Mooi.
Die
ja,
is
ontroerend mooi.
Die is meegelopen met allerlei bijeenkomsten die partijen hebben belegd om tot elkander te komen. En wat ik interessant vind, hij ging ook bij de tegenstanders kijken. En dat waren dan, dus zowel PvdA's als GroenLinks, die vinden, dat moeten we echt niet doen. Nou, en dan zitten er drie mensen in de zaal of zo. Dus dat, zijn conclusie was ook, dat is een achterhoede gevecht.
Ja.
De weerzin binnen beide partijen is een achterhoede
gevecht. De mooiste scène was dat er drie toehoorders volgens mij via een soort Zoom meeluisterden. En een van de drie was Ad Melkert. Dat was een heel mooi detail.
Ja. 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 Ja.
Geweldig. Ja. En de ander was Adrie Duiven. Ja, ja, maar ze hebben verloren. Ja. Nou, oké, dan gaan we dat meemaken, deze verkiezingen. Misschien gaan we ook wel een politieke aardverschuiving meemaken. Alhoewel we eigenlijk vorige keer bij de Provinciale Statenverkiezingen ook een politieke aardverschuiving hebben meegemaakt. Dus het is ook wel een beetje de verkiezingen waar altijd de politieke aardverschuivingen plaatsvinden. En dan moet je even kijken hoe dat dan uiteindelijk echt doorwerkt in de Tweede Kamer. Nou goed, spannend wordt het sowieso. Zoals al deze onderwerpen spannend zijn, we blijven ze in de gaten houden. Volgende week weer ijs en weder dienende. Dan hebben we de weg omhoog uit de winterdepressie gevonden, Shaila. Dat beloof ik je.
Absoluut. The only way is up.
Dan is het the only way is up. We gaan er een hele vrolijke uitzending van maken volgende week. Nou, famous last words. Ik bedank jullie allen. Ik bedank in de allereerste plaats de luisteraars voor het luisteren naar ons. U kunt ons volgen via alle mogelijke podcast-apps. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons lekker veel sterretjes geven, daar houden we van. En vooral luister volgende week weer. Tot dan.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.